dan kan ik die waardes al doorsturen naar mijn kanalen. En dan weet ik dat ik meer mensen wil of advertentie-interacties, zoals degene waar een offerte van 2000 euro is uitgekomen, dan eentje van 500 euro.
In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast...
Quinten van Dijk. Leuk dat je luistert naar weer de 33e aflevering van Zicht op Marketing. De marketingpodcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en naast mij gewoon Rien. Tegenover ons Quinten. Leuk dat je er bent.
Dank je.
We zeggen collega tegen elkaar, maar Klopt. Dat mag jij gaan uitleggen. Quinten, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Dus ik ben Quinten, ik werk bij Bos Data. Wij zijn onderdeel van Zicht, dus wij zijn collega's sinds kort. Wat doe ik bij Bos Data? Ja, ik ben daar teamlead. Ik heb een team van enkele collega's waarbij dat ik insta over hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook mee nadenken over grote vraagstukken bij de klanten in mijn groep eigenlijk. Daarnaast doe ik zelf nog wel één klant, zodat ik zeker die feeling met de inhoud zeker nog blijf houden. En hou ik mij veel bezig met alles wat met data, dashboarding, BI, tracking te maken heeft eigenlijk.
Ja, en dat is ook het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Enkele podcasts geleden, of ik weet niet eens met nummer, daar hadden we eigenlijk moeten opzoeken. Maar hebben we met Matthias gepraat, ook van Bos Data. Dat ging over de verschillen tussen België en Nederland. En daar werd ook al in de podcast genoemd dat jullie wel veel met, het zit ook in de naam natuurlijk, veel met data doen. Ja. Dus dan gaan we in deze podcast eigenlijk wat dieper in, wat breder in. Dat is het hoofdonderwerp voor vandaag. Ja. Daar hebben we ook een stelling bij bedacht. Daar heeft Rien weer hard over lopen nadenken.
Ja, en het komt altijd op mijn bordje terecht. Maar het is een heel dankbaar onderdeel van deze podcast. Je hebt hier natuurlijk vanochtend al bij ons op kantoor een sessie gegeven over wat jullie doen bij Bos Data. Onder andere met server-side tracking. En de stelling die we verzonnen hebben is server-side tracking is helemaal niet de toekomst. Ja. Ik ben benieuwd wat jouw reactie daarop is.
Ja, dus het is niet zo zwart-wit, denk ik. Hè. Dus ik denk wel dat server-side tracking als concept of technologie wel de weg is dat we aan het bewandelen zijn. De manier waarop dat die nu wordt ingevuld, dat gaat veranderen. Hè. We zien dat nu, hoe dat wij dat beheren voor projecten voor onze klanten, dat bijna elke week of wekelijks dat er wel veranderingen zijn door... de bedrijven waar we mee samenwerken, de klanten, maar ook Facebook of een Google die weer iets verandert, dat wij daarop moeten inspelen. Maar anderzijds ook overheden die wel zich meer en meer aan het aanmoeien zijn, en terecht ook, met hoe dat wij omgaan met data van gebruikers, klanten en consumenten dus eigenlijk. Ja. Als concept gaat dat zeker blijven. Dus misschien om wat meer duidelijkheid te brengen. En je hebt server-side tracking. Wat is dat eigenlijk? Dat is misschien belangrijk om wel te doen. Ja. Over uit te leggen. Dus je hebt eigenlijk twee concepten. Dat is client-side tracking en server-side tracking. Client-side betekent eigenlijk als jij met jouw gsm naar een website gaat, dat wat jij doet op die website rechtstreeks van jouw gsm verstuurd wordt naar een Facebook, een Google Analytics, een Google Ads, maakt dan niet uit, een TikTok. Terwijl server-side tracking gaat er eigenlijk een stapje tussen. Dus wat ik doe op die website, gaat mijn toestel, mijn gsm, versturen naar een plek van de klant. En die plek, daar gaan we eigenlijk kiezen om stukjes ervan door te sturen naar een Facebook of een Google Ads, maar andere stukjes dan ook weer niet. Of er net extra informatie aan toevoegen. Dus dat als concept, dat gaat wel blijven bestaan. Het is die invulling ervan, welke stukjes je mag delen, mag opslaan en hoe dat je die verstuurt, dat gaat veranderen. Daar ben ik 100% zeker van, want die beweging zijn we al sinds de uitvindingen van aan het inzetten.
Ja, want eigenlijk het ding waar het allemaal mee begonnen is, is het blokkeren van third-party cookies.
Ja.
En heb je third-party cookies, first-party cookies, heb je ook second-party, ik heb geen idee of dat ook nog iets is. Ja. Wat is daar precies het verschil tussen?
Ja, dus third-party cookies betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld, jij plaatst een meetcode op je website en Meta probeert eigenlijk jou als persoon te identificeren. En dat doet hij aan de hand van een anoniem stukje code, een cookie. Maar Meta plaatst die code eigenlijk op jouw website. Terwijl first party cookie impliceert dat jij, eigenaar van de website, het domein, plaatst eigenlijk die cookie, die een manier om de persoon te identificeren, op je website zelf. Het is niet een Meta dat doet, maar jij doet dat als eigenaar. Dat is first party.
Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog heel wat mensen, of met name in Europa, boos omdat servers in Amerika geplaatst worden. En heeft dat dan hier ook weer mee te maken? Is dat ook nog een versnelling daarvan? Dat data niet meer in Amerika opgeslagen worden, waar regels en wetten heel anders zijn dan in Europa?
Ja, dus dat is een zeer belangrijke. Er zijn heel veel, er bestaan ook partijen die server-side tracking aanbieden. Kleinere partijen waar je een abonnementje kan afsluiten en bij wijze van spreken met een flick of the switch server-side tracking kan opzetten. Maar dan kan het wel zijn dat die gegevens die verwerkt en opgeslagen worden, dat die opgeslagen worden op een plek buiten de Europese Unie. En dat mag eigenlijk niet volgens de GDPR. Of je moet stellen dat die data op exact dezelfde voorwaarden daar verwerkt wordt en opgeslagen, maar dat is per definitie niet als het in de Verenigde Staten is. Ongeacht niet. Dus wordt data opgeslagen in de Verenigde Staten, voldoe je eigenlijk niet aan GDPR-wetgeving. Dus ja, dat is zeker iets dat speelt, want als je data opslaat via GA4, sla je het effectief op in de Verenigde Staten.
Is dat nog steeds zo, ja?
Daar zijn wel zaken in veranderd, maar puur sang, als je GA4 gebruikt, dan nog steeds wel, ja, klopt.
Hey, en wat zijn dan want het is een heel hot topic in, denk in marketingland, al jaren. In ieder geval, jij vertelde net dat jullie er al 2-3 jaar mee bezig zijn.
Ja.
Wat zijn de belangrijkste redenen voor jullie om daar zo op in te zetten, om die datacomponent goed te hebben?
Het voornaamste was eigenlijk omdat we erachter kwamen dat we aan de hand van server-side tracking de bedrijfsrealiteit van vele van onze klanten dichter konden trekken bij onze marketinginspanningen. En wat bedoel ik daar nu concreet mee? Hè? Want dat klinkt misschien wat floe. Maar stel jij.
Heel mooi, ja.
Mooi, ik moet het houden. Dus stel jij als bedrijf, je hebt een e-commerce webshop, jij verkoopt producten en je stuurt op omzet die je gewoon op de website meet. Maar eigenlijk langs de achterkant weet je dat je contributiemarge voor bepaalde transacties een stuk lager is dan andere relatief. Daar wil je iets mee doen. Hè? Dat concept bestaat al langer, maar via server-side tracking kan je daar eigenlijk heel zuiver op sturen. Wat betekent dat, dat wij zouden kunnen zeggen, we gaan onze metacampagnes niet optimaliseren op top-line omzet, maar op de contributiemarge die er effectief uitkomt. En dit ook praktisch feilloos. En ja, dat is toen wij dat hoorden, dat die technologie daarvoor zou kunnen zorgen, of dat idee hadden wij toch dat dat kon, dan zijn we daarop gesprongen en zijn we daar tijd en geld in beginnen investeren, om dat wel op een zeer professionele manier zouden kunnen doen en voor grotere bedrijven. Hè. Want ik heb het nu over marge, maar het gaat ook even goed over lead-gen partijen. Ik heb al eens een case aan jullie uitgelegd over bedrijven die zeer afhankelijk zijn van marketing, campagnes, betaalde campagnes waar leads op binnenkomen, maar dat we van zien dat maar 10% van die leads effectief klanten worden. Ja, als server-side tracking u in staat stelt om uw campagnes te sturen en te rapporteren op een effectieve klant en niet op die waardeloze lead, potentieel waardeloze lead, ja, dat is een hefboom als geen ander. Ja. Er bestaat geen grotere hefboom dan dat, denk ik.
Is dat hetzelfde principe als wat je in Google Ads kunt doen met offline conversion tracking? Ja. Dat je de waarde van... Ja. Je gaat eigenlijk veel meer waarde toevoegen aan de data die...
Klopt. Meer is het niet. Hè. Je wilt in je kanalen gewoon een beter signaal geven. En als jij dat beter kan dan je concurrent, dan sta je een streep voor. Laat je concurrenten maar optimaliseren op leads. Doe je ding. Als wij kunnen sturen op effectieve afspraken en sterker nog effectieve klanten of facturen zelfs, ja, dan ben je geld gewoon beter aan het inzetten.
Ja. Je had het net over abonnementsvormen en partijen die dat dan aanbieden. Is dat... Ja. Waar je het nu over hebt, daar ook onderdeel van? Of zijn we flip van de switch? Nou, dit lijkt me niet het aanzetten we meten marge.
Nee, dus de complexiteit is een stuk groter voor de opzet en het beheer. Ook weer door de afhankelijkheid van invloeden van big tech zoals Google en Meta die aanpassingen doet, moet jij je natuurlijk op aanpassen. Ja, dat moet dan. Plus de afhankelijkheid van data van je klant. Ik zei het net van een schoolvoorbeeld is die marge van producten. Ja, heb je je inkoopkosten niet? Weet jij niet wat je handlingkosten, pick-orderkosten zijn? Als je dat niet weet, ja, dan is het heel moeilijk om die marge te bepalen. En als je die niet kan bepalen, ja, dan moet je je afvragen of je het wel zou moeten doen, eigenlijk. Ja.
Dan heb je wel een hele... hele goede samenwerking met jullie klanten voor nodig, dat ze ook die data... Kijk, ik snap dat ze het hele verhaal om bij jullie daar op die manier in te stappen is dus wel ook dat je een goed vertrekpunt hebt van, ja, dit hebben wij van jullie nodig. Maar
ja, klopt.
Kom je er ook wel eens achter dat er dan toch nog wat weerstand is om dingen te delen? Of, hoe?
Het is niet altijd weerstand. Het is inzien van de prioriteit om die data op orde te krijgen en die goed te onderhouden. Stel, je werkt met een sales team samen. Ja, die hebben andere prioriteiten of belangen dat die behartigen. Daar kom jij als marketing vaak als storende factor tussen. Ja, dan is het de kunst om de meerwaarde aan hen wel duidelijk te maken. Maar die is er vaak wel. Dus dat maakt het gesprek wel wat gemakkelijker vaak. Ja. Maar ja, die moet je wel hebben. En een verantwoordelijke moet die waarde ervan inzien. Zijn team aansturen dat zij de tools dat zij gebruiken die waardevol zijn als marketeer voor te kunnen zien of dat er uit die lead effectief een klant komt. Ja, die waarde die moet zij inzien en ervoor zorgen dat zij dat effectief wel gebruiken, die tools.
En is dat, dus, is, dan dat heb je het over sales en dergelijke.
Ja,
Hoe zit dat bijvoorbeeld met retail? Dan lijkt me die met winkels en offline zaken, lijkt me die impact nog weer een stuk groter, maar moet het ook een stuk beter geregeld zijn, lijkt me bij de klant.
Ja, want ik heb het al gehad over e-com en contributiemarge, voor lead gen partijen, waar het echt over contracten gaat en offertes, is het ook duidelijk. Je wilt niet op die leads, maar op die klanten. Maar dan heb je ook merken met fysieke winkels, daar is die impact ook zeer groot als je service-side tracking op hoog niveau doet. Waarom? Je kan daar proberen gedrag van klanten of consumenten op de website en interacties met je advertenties, wil je dan proberen te linken aan wat dat zij effectief kopen in de winkel fysiek. Maar natuurlijk, ja, dat is niet magisch. Je hebt natuurlijk wel een moment nodig dat je ze kan identificeren. Dus bijvoorbeeld klantenkaarten zijn daarvoor zeer belangrijk. Die neemt tickets. Je hebt echt inzicht nodig of je wilt daar invloed op uitoefenen hoeveel van de verkoop effectief op een naam staat. Dus stel dat dat 10% is van al je verkoop, ja, dan wordt het al heel moeilijk om dat als hefboom te gebruiken om je campagnes beter aan te sturen. Dus het is wel de kunst inderdaad om, als wij in zee gaan met een klant van ons, om ervoor te zorgen dat er een first-party data strategie is, als in zelf gegevens van klanten gaan verzamelen. Die moet er wel zijn. Klopt.
Ja, ja, we hadden een paar podcasts geleden ook iemand van Albert Heijn. De bonuskaart volgens mij. Ja, wat hij gaf toen, ik weet het niet precies meer, maar in ieder geval een heel hoog percentage werd aankopen worden gedaan met zo'n bonuskaart en dat gaat perfect. Als je dan niet zo'n klantenkaart hebt, wat zijn dan methoden om daar aan te komen? Is dan, word je dan gevraagd om een e-mailadres? Of?
Ja, dus bijvoorbeeld een melding krijgen als iets terug in stok is. Bijvoorbeeld je e-mailadres ingeven voor een product te laten leveren in fysiek in een winkel. Om zeker te zijn, zo'n zaken, een wishlist aanmaken. Eigenlijk allemaal momenten wanneer dat je een vorm van identifier eigenlijk moet afgeven. Heel vaak e-mailadressen, dat je een wishlist aanmaakt, et cetera. Of een account aanmaakt. Ja, dat is een goudmijn eigenlijk. Want dan weet je wie die klant is en kan je dat linken aan wat die koopt in de winkel.
Ja. Ja, en dat linken, dat klinkt heel makkelijk, zeg maar, voor mailadres. Maar dat stuur je niet zo door. Matthias heeft er ook al het een en ander over verteld.
Ja, tuurlijk.
Hoe gaat nog een keer dat proces op het moment dat jij, je hebt vanuit service-side stuur je het naar Facebook of naar Google.
Ja.
En uiteindelijk zeggen zij van, deze campagne die hebben wij laten zien aan deze klant.
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja, dus eigenlijk heel vaak, of in standaard is het e-mailadres, is de basis om iemand te identificeren. Dus waar komt dat op neer? Jij klikt op een advertentie op Meta, jij gaat naar de website. Stel tijdens die sessie, jij maakt een account aan op een of andere manier, of jij gaat naar de checkout om een bestelling te plaatsen, of je vult een leadformulier in en je geeft je e-mailadres in, dan maken wij eigenlijk een anoniem profiel aan. Maar wij als Bosdata willen we privacy wel centraal staan, dus we gaan dat e-mailadres ook altijd eerst anonymiseren. Dus we gaan dat hashen eigenlijk, dat niet mogelijk is, moest er een datalek zijn, dat er kan achtergehaald worden wat het e-mailadres is dat daarachter zit. Dat is volledig anoniem. Maar wij hashen eigenlijk het e-mailadres of anonymiseren dat e-mailadres op exact dezelfde manier met onze effectieve verkoop. Wanneer dat ze een contract hebben getekend, wanneer echter een aankoop is geweest. En dat gehashte e-mailadres is langs beide kanten hetzelfde. En zo kan je eigenlijk je aankoop fysiek in de winkel of een contract dat is afgesloten, maakt al niet uit, perfect linken aan een anoniem profiel waar dat wij weten dat ze met een Facebook-advertentie een interactie hebben gehad of een Google-ads-klik hebben gedaan. En zo linken we dat aan elkaar. En dan sturen wij dat terug naar alle kanalen.
Ja, ja. Je hebt van meerdere kanten datastromen en inderdaad, je gebruikt op beide plekken dezelfde encryptie, laten we zeggen.
Ja,
en dan match je dat aan elkaar.
Exact. Dus wat iemand op de website doet en wat dat er effectief first party leeft bij een klant.
Ja.
Als in, ze zijn de lead, ze zijn klant geworden, ze hebben iets gekocht in de winkel, online, maakt al niet uit. En die twee, die proberen we eigenlijk te linken aan elkaar.
En gebruiken jullie dan in campagnes die jullie doen voor klanten nog wel daar importeer je natuurlijk allemaal andere conversies en allemaal andere waardes dan standaard eigenlijk in campagnes goed draaien. Dus daar optimaliseren op andere metrics die jullie zelf importeren.
Ja, dus het is wel volledig automatisch. Dus we importeren niets eigenlijk. Dat is vol automatisch als wij een opzet doen. Ja. Maar het is inderdaad wel belangrijk om te weten dat wij proberen zo min mogelijk data wel te gebruiken. We gaan niet persoonsgegevens, geanonimiseerd of niet, zoveel mogelijk opslaan. Dat doen we niet. Dus hoe meer webgebaseerd dat we nu nog kunnen meten eigenlijk, dat gaan we wel behouden. Het is enkel wat we niet meten, dat we er eigenlijk aan gaan toevoegen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een online aankoop gaan we ook altijd combineren. Als wij alles online volledig anoniem kunnen meten, ja, dan willen we dat behouden. En enkel het deel dat we missen, gaan we er eigenlijk aan toevoegen.
Ja.
Ja,
en dat is dus bijvoorbeeld het offline deel of het stukje na de lead, na de website.
Ja.
Van dat het sales team oppakt. Die data die schiet je uiteindelijk weer terug, zodat je op andere. Ja, je gaf voorbeelden vanochtend over verschillende type klanten. Wat mag het kosten? De ene CPA mag hoger zijn dan de andere. En dan kun je dan op basis daarvan.
Dus als je dat hebt, dan is die stap naar waardesturing, dan kan je die maken. Als jij weet, bijvoorbeeld voor een lead, ik weet dat hij een offerte heeft gekregen, dat die offerte voor €2000 is en voor die andere weet ik dat de offerte maar €500 waard is, dan kan ik die waardes al doorsturen naar mijn kanalen en dan weet ik dat ik meer mensen wil of advertentieinteracties, zoals degene waar dan een offerte van €2000 is uitgekomen, dan eentje van €500. Ja, dus dat is het gevolg voor je campagnes eigenlijk, dat je slimmer dan je concurrent kan sturen en optimaliseren.
En dan gaat gelijk de CPC's omhoog natuurlijk in Google. Nee, dat is een beetje flauw, maar wat je de laatste tijd wel vaak langs ziet komen is dat er ook wel een beetje een beweging op gang aan het komen is die zegt, maak Google nou niet veel wijzer, want als ze weten dat jou die klik €100 aan marge waard is, dan gaan jouw CPC's ook omhoog.
Klopt. Ik denk dat dat een beetje dubbel is, want het is ook recent in het nieuws geweest dat er een proces is in de Verenigde Staten tegen Google voor een monopolie daar. Die documenten zijn daar ook vrijgegeven, dat zij die veiling eigenlijk ook echt wel controleren. Ja, het is naïef om te denken dat ze het eigenlijk al niet weten. Hè, stel jij bent een verkoopt verzekeringen bijvoorbeeld, dat is lucratief, dan weet je al dat die CPC's hoger gaan liggen en dan weet je ook dat Google er ergens wel in de pap te brokken heeft. Het zou naïef zijn om te denken van ons dat dat niet het geval is. Dus die waardes effectief zo meesturen, waarbij dat er echt waarheidsgetrouw betekent wat een impact is voor u als bedrijf. Ik denk niet dat een impact daar zeer groot van is of dat je CPC-prijzen per se echt gaat opdrijven. De kunst is om het slimmer te doen dan uw concurrent. Dus kun je dat de verhouding tussen de waarde van conversies beter meesturen. Ook al is dat je bedrijfsrealiteit, ook al is dat die niet, je CPC-prijs zal er onderhevig aan zijn en dus stijgen of dalen. Ja. Het gevolg is hetzelfde. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd, gelijk dat je zegt, Google beheert die markt vrij streng. Ja. En wij zien dat bij klanten van ons ook. Ja, soms zien wij CPC's van €20, omdat dat in een sector is waar dat de eerste acquisitie gewoon veel waard is. En bij sommigen is dat dan 20 cent, hoe weet Google dat? Ik denk niet dat dat puur een gevolg is van smart bidding.
En die rechtszaak is ook wel daadwerkelijk op bewezen of is toegegeven dat ze een bepaalde periodes test hebben gedaan om gewoon die CPC's omhoog te doen. Dus en ze zijn ook schuldig verklaard in die monopoliepositie. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal.
Dat is een ander verhaal.
Kom nog een keer de podcast over.
Ja.
Het klinkt allemaal super mooi dit en alle oplossingen. Je had het net al over inderdaad dat de data moet zeg maar wel goed zijn aan de voorkant bij de klant. Ja. Zitten er waarschijnlijk een hele hoop te denken. Je zei het in het begin van, enkel aanvinken en het is gedaan met een abonnementje. Dat klinkt me wel heel interessant. Dit klinkt ver van mijn bedshow. Hoe kunnen bedrijven hiermee beginnen? Of hoe beginnen jullie? Misschien dat,
Hoe beginnen wij? Als wij starten met een klant, dan is het eerste dat we eigenlijk doen, is aan tafel gaan met de zaakvoerder, beslissingsnemers, marketing, communicatieverantwoordelijken en erachter komen wat effectieve doelstellingen zijn. Daar kritisch naar zijn natuurlijk. En ook kijken wat de hefbomen zijn om die doelstellingen te behalen. En het is die vertaling eigenlijk naar campagnes of naar uw marketingstrategie die elementair is. Dus als daar blijkt, mijn marges zijn procentueel verschillend van mijn producten, dus sturen op omzet, denk niet dat dat heel slim is, dan moet je daar een gevolg aan geven. En dat betekent dat gewoon dat je dat gaat moeten meten. Dus dan is het tweeledig. Je gaat bijvoorbeeld je productkosten moeten ingeven ergens en beheren, maar anderzijds ga je ook webdata, dus wat mensen effectief doen op de website, iets toevoegen aan een winkelmandje, gebeurt op de website, dat moet op een of andere manier wel geregistreerd worden, dat beschikbaar is voor u als marketeer om dat te delen. Al is dat service-site, al is dat client-site, die data moet ergens vandaan komen. Dus het is lang tweeledig, dus dingen die op de website gebeuren en offline eigenlijk gebeuren, die datakant moet gewoon in orde zijn. En zeg je nu, voor service-site tracking, wij willen die extra zaken, dat hoeft nog niet. We willen die light versie en we willen alle webzaken eigenlijk gewoon al via servers laten meten. Dan kun je dat met de flip of the switch. Maar als je nu al bijvoorbeeld maar 50% van je aankopen online meet omdat je website niet goed is ingesteld, gaat dat met server-side tracking nog steeds maar 50% zijn. De uplift dat je gaat meten gaat niet gigantisch groot zijn. Want het enige dat je daarmee kan omzeilen is bijvoorbeeld derde partij die cookies blokkeren bijvoorbeeld, of tracking, volledig blokkeren, dat kan je wel gedeeltelijk omzeilen. Maar dat gaat over een paar procenten.
Dat is niet waar je de echte waarde...
Daar zit niet de grote hefboom.
Nee, jij zegt het de light versie, maar ik denk dat je hebt server-side tracking en je hebt server-side tracking. Laten we zeggen, jij hebt het over een andere vorm van server-side tracking, omdat je veel meer ook data gaat toevoegen denk ik het gangbare server-side tracking, wat het volgens mij nog steeds gangbaar is wat je net zegt, alleen maar die webstream.
Ja, klopt.
Maar dat voor jou is server-side tracking echt wel die aanvullende data. Want
ik word er als marketeer enthousiast van, omdat ik weet dat ik voor mijn klanten een significant meerwaarde kan bieden door meer inzicht te creëren in wat je marketingcampagnes en communicatie effectief doet, je promoties, weet ik het, wat is een impact daarvan? Daar is server-side tracking een perfecte oplossing voor. Is dat er niet, dan lijkt me dat nog steeds wel de weg dat je gaat moeten bewandelen. De uitfasering van third-party cookies gaat komen. Cookie gebaseerd is het nog steeds, voor alle duidelijkheid. Maar die veranderingen die gaan komen, dus die service-side tracking kant, die gaat je ooit moeten bewandelen. Dus ook al is die impact nu vrij klein voor sommige bedrijven, als ze het niet groots willen aanpakken, je gaat die kant ooit op moeten gaan.
Je kunt niet weer hopen dat Google weer wat uitstelt.
Nee.
Maar ze hebben het toch laatst weer uitgesteld?
Ze hebben het weer uitgesteld.
Ja, maar dat is al zo'n eerste keer ondertussen, toch? Hoe vaak is het dan niet uitgesteld?
Het zou in 2027 of 2026 zou het in Chrome uitgefaseerd worden. Maar dat is toch ook weer...
Nee, dat is nog lang inderdaad.
Je zei in het begin ook al een keer van er gaat nog iets veranderen in die manier van data of cookies of dergelijke.
Ja.
Waar gaat dat naartoe? Wat voor protocollen? Wat gaat de EU? Wat gaan ze bedenken?
Dat is altijd maar de vraag. Dus wat ik wel denk nu, er is vaak ook een discussie dat ook mensen in onze markt vaak over bezig zijn. Server-side tracking stelt u eigenlijk in staat om beter gevolg te geven aan de voorkeur of consent van een gebruiker. Ik wil wel of niet marketing cookies. Met server-side tracking kan je er beter gevolg aan geven. Want als je client-side doet, dan zijn er eigenlijk al veel clients, zoals browsers, maar ook iOS-toestellen, et cetera, die al heel veel standaard blokkeren. Dus ook al zegt een gebruiker, het maakt me niet uit, plaats maar een cookie of track mij maar. Je kunt er geen gevolg aan geven. Dus in dat opzicht is dat server-side tracking daar beter voor. Plus je kan ook beheren welke data je opslaagt en deelt met wie. Dus je kan daar ook dingen uithalen als dat te veel is. En dus privacy-wise, de voordelen zijn er. En als je het goed gebruikt, dan is server-side tracking privacy-wise eigenlijk een sterke verbetering. Alleen, er is geen controle van buitenaf wat je op die server effectief beheert. Hè? Dus wat ik doe op een website, ik voeg iets toe aan mijn winkelmandje. Die interactie wordt gestuurd naar een locatie en daar wordt er bepaald wat wij van dat event, die een add-to-cart of winkelmandje, gaan delen met welk kanaal. Maar het kan even goed zijn dat we er extra gegevens aan toevoegen, maar een gebruiker gaat dat niet geweten hebben. Dus ik ben er zeker van dat er uit beleidsteams, overheden, dat er wel Big Tech bijvoorbeeld ook, een Google, er gaat druk komen op die bedrijven en overheden om daar protocollen voor te voorzien, om dat op een transparantere, veiligere manier te doen. Of systemen te bedenken dat bedrijven gecontroleerd gaan worden op welke gegevens dat ze verzamelen en versturen. Ik denk wel dat er veranderingen gaan gebeuren op dat opzicht, daar twijfel ik niet aan.
Ja, dat controleren, daar hebben we in Nederland in ieder geval een soort van waakhond. Dat in België ook zo?
Dat bestaat ook in België, maar ze viseren heel vaak overheidsbedrijven, toonaangevende bedrijven en op extreem misbruik ook. Hè. Dat je echt denkt, ja, hoe haal het zelfs in je hoofd om zoiets te doen? Hè. Dus dat is goed hè, op zich dat ze dat doen, maar dat gaat nog verstrengen of er nog kleinere bedrijven ook wel geviseerd worden op termijn. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar dat gaat op een andere manier gebeuren dan nu. En nu kost dat heel veel tijd en middelen om een heel bedrijf door te lichten wat ze aan gegevens eigenlijk verzamelen en doorsturen. Maar op termijn gaat dat voor kleinere bedrijven ook even goed gebeuren.
Eigenlijk zijn we met elkaar, laten we zeggen, er worden steeds meer regels verzonnen om te zorgen dat we elkaar, dat je iemand online niet meer zo goed kunt volgen. Hè? Want dat wordt allemaal als privacy gevoelig gezien. Maar ondertussen ontstaan er dan toch producten als server-side tracking waar je nog meer kunt toevoegen aan.
Juist die persoonsgegevens gaat toevoegen.
Ja, en dat maakt het eigenlijk wel tegenstrijdig dan.
Ja, dat maakt het tegenstrijdig. Dus klopt. Maar er zijn al bewegingen zoals de privacy sandbox van Google. Ja. Dat zou dan het antwoord moeten bieden op die uitfasering van derde partij cookies. Ja, hoe dat zich gaat uitspelen naar server-side tracking toe is maar de vraag. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de Attribution Report API, denk ik dat de naam is, maar ik ken de exacte naam niet. Maar daar kan je dus blijkbaar conversies naar sturen, aankopen bijvoorbeeld, maar zonder identiteitsgegevens van een of andere formaat, maakt niet uit, niks. Enkel gewoon, er is op dat moment een aankoop gebeurd. En die gaat eigenlijk attributie proberen toe te passen in uw accounts van Google. Dat is hun antwoord, maar hoe dat dan werkt, een flauw idee.
Magie.
Snap je? Maar dat zou ook via server-side tracking gebeuren. En is daarom dat ik er ook zeker van ben, het laten lopen via een derde locatie en niet van het toestel van een gebruiker op de website. Dat is sowieso de toekomst. Het is die invulling dat continu verandert en gaat veranderen, wat ik niet over twijfel. Maar we gaan er niet dommer op worden, denk ik, eerlijk gezegd.
Misschien nog wel een dingetje, want zo'n server die is in eigen beheer of het gaat via Google Cloud. Zitten daar kosten aan verbonden.
Ja.
Kun je een inschatting geven op wat zoiets zeg maar kost? Of is dat iets om je ervan weerhouden om het niet te doen? Of
nee, zeg
je
van nou, op het moment
dat die uplift zoveel groter is en dan die paar tientjes per maand.
Exact, dat is het ook. Dat is het effectief. Want we zitten ik hoop dat dat nog lang zo gaat blijven, maar in de golden age van datacenters eigenlijk, er worden er continu bijgezet. En het gebruik van Google Cloud producten, zoals BigQuery bijvoorbeeld, of een App Engine, maar ook Amazon, AWS, Azure, die prijzen zijn eigenlijk zo laag eigenlijk, dat praktisch alle bedrijven, zelfs grote ondernemingen, met echt enorm veel verkeer op hun website, dat eigenlijk nog wel meevalt. Je betaalt enerzijds heel vaak voor opslag en anderzijds voor bewerkingen. Maar die kosten die zijn echt verwaarloosbaar voor veel ondernemingen. Dus dat mag zeker niet een drempel zijn om het te doen.
Ja, dan heb je over tientjes, denk ik. Of?
Ja, zeker. Allee, kan wel meer zijn. Hè.
Dat is afhankelijk van hoeveel.
Dat is afhankelijk van hoeveel gegevens dat je verwerkt. Hè. Doe je heel veel berekeningen, heb je miljoenen bezoekers op je website, honderden duizenden producten, dan kan dat wel zijn dat dat honderden euro's wordt per maand. Maar de uplift zou dan normaal gezien dat met gemak moeten laten wegsmelten voor de zon.
Zijn er dan volgens jou ook nog wel bedrijven of daar luisteren hier ondernemers naar of marketeers die misschien nog helemaal geen oplossing hiervoor hebben, voor dit data vraagstuk. Zijn er wel redenen om te zeggen van ja, maar in dit geval of in deze situatie is inderdaad server-side tracking misschien niet de oplossing?
Ik denk dat dat altijd een oplossing is en dat je er altijd naar kan grijpen. De vraag is maar hoe belangrijk het nu voor jou is. Want de prangendheid of urgentie is niet zeer groot voor, denk ik, voor ondernemingen waar dat 100% van je distributiekanaal via de website gaat. En je website is perfect ingesteld, werkt, je meet in theorie 100%, dan is die meerwaarde relatief klein. Maar vanaf het moment dat er zaken gebeuren na een aankoop, buiten de website om, ja, dan twijfel ik er niet aan, dan moet het gewoon doen.
Ja.
En zoek een partij die het goed kan om dat te doen. En doe dat niet via een goedkoop tooltje voor 20 euro in de maand, want ik garandeer u dat die gaan dat niet doen voor u natuurlijk. Hè, want dat is wel iets complexer natuurlijk.
Ja. Ja. Jullie hebben er denk ik, als ik het zo hoor, ook wel een dagtaak aan om dan... Dagtaak misschien overdreven, maar je hebt een heel team hiervoor zitten die...
Ja, wij bij Bosdata, we zijn gestart met één persoon, maar we hebben nu een team van 4-5 mensen die zich dagelijks met deze zaken voor onze bestaande klanten en nieuwe projecten mee bezighouden. Hè, om dit wel op goede poten te zetten, want het is niet zo eenvoudig ook niet. Hè. Uw data moet goed zijn, het moet continu aangepast worden. Zeker als je het op de goede manier doet, zal ik zeggen, en extra gegevens gaat verrijken, dan vergt dat gewoon meer tijd en moeite. Maar alles wat iets waard is in het leven, vergt meer moeite, zeg ik altijd. Dus dat ga ook zo blijven, denk ik.
Ja, en dan is het niet even simpel vanuit CEO-wise van, nou, de marketingafdeling die regelt het wel en succes ermee.
Exact. Ja,
dat, klopt. Dan is echt een, wat je zegt, die light versie. Maar,
ja.
Er zijn er, want je gaf net ook wat voorbeelden aan. Een logisch gevolg van dat je je data beter op orde hebt, is dus ook dat je veel effectiever kunt sturen in je campagnes, of dat nou Meta is of Google. Of...
Zeker, hè? Dus als je je data goed op orde hebt en je weet van je leads wat er bijvoorbeeld effectief klanten worden, ja, dan is dat is goud waard. Hè? Als je dat op een efficiënte manier zonder vertraging kan meedelen met je campagnes, waar je campagne effectief monetair van impact heeft, ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dat is wat je wilt.
Ja.
Dus en het is, stel dat zij ook maar 80% van de leads goed opvolgen en bijvoorbeeld, maakt al niet uit, in een HubSpot het goed bijhouden wat er afspraken of offertes uitkomen. Zelfs nog niet de transactie, hè, maar uw sales team houdt tenminste al bij wat er een afspraak uitkomt. Dat bijvoorbeeld al meedelen, dat is ook al heel veel waard. Hè. Dus 100% uw data accuraat hebben en continu bijgewerkt is een utopie volgens mij. Zeker als je met mensen werkt, dat kan niet. Hè, maar als je dat bijvoorbeeld wel al tot de helft van het traject kan komen, van een customer journey van de lead, ja, dan ben je waarschijnlijk ook al 10 keer verder dan je concurrenten. Dus dat is sowieso al een verbetering.
Tref je ook wel eens situaties aan waar je dan in gesprek gaat met ondernemers of marketeers, waar je zegt, ja, die... En net zoals het enthousiasme wat wij denk ook delen als jij vertelt over wat jullie doen. Dat ze er ook achter komen dat ze eerst nog intern een enorme stap te zetten hebben. Voordat ze ook maar aan de gang kunnen gaan met het aanleveren van de data op de juiste manier.
Want... Ja, dat gebeurt. Zeker ook als wij in gesprek zijn met bedrijven die nog geen klant zijn bij ons. En we zijn aan het aftoetsen van, kunnen wij iets betekenen voor elkaar? Dan is die schrik er soms wel van, ja, wij zijn daar niet volwassen genoeg in. Nee. Maar dat is ergens ook niet... Dat is niet logisch, want je gaat pas met een team van marketeers of experten. Oh ja, experten noem ik het niet graag, maar mensen met ervaring en die weten wat ze doen. Het is met die mensen dat je wel pas een goed plan gaat opzetten om het effectief bij te houden. Laagdrempelig bijhouden, mensen opleiden hoe dat ze het moeten gebruiken. Stel, het is een drempel en je gaat die drempel niet aan en je stelt die gewoon uit, dan ga je nog meer problemen terechtkomen als er zaken van de overheid of weet ik het ook opgedwongen wordt op u, dan heb je helemaal niks.
Nee.
En zo'n first party data plan zal ik hebben, een meetplan, dat moet je nu gewoon al hebben. Stel dat je server-side tracking, want er zijn nog niet veel bedrijven dat dat doen, nog niet gebruikt, maakt niet uit, je gaat het moeten verzamelen. Al is het zelfs nog niet voor server-side tracking voor op te sturen, maar alleen al voor de inzichten of de impact dat je kan maken wel naar marketing zonder er automatisch op te sturen. En stel... bijvoorbeeld ook in het verzekeringswezen en je krijgt inzicht wat nu bepaalt hoeveel dat je netto overhoudt na de premies. Op een jaar krijg je 100.000 euro inkomsten van premies en jij kan verbanden zoeken tussen mensen die een polissen hebben, die ervoor zorgen dat er eigenlijk meer kosten gemaakt worden dan je verdient. Dus een netto marge eigenlijk. Als die negatief is, ja, die inzichten al krijgen, daar kan je al wel op inspelen. Van, misschien moeten we dat product dan niet meer aanbieden. Misschien moeten we bepaalde zaken van polissen waar we goed geld op verdienen, dat centraal plaatsen in onze marketingcommunicatie, in onze creatives op de website. Dus die inzichten al krijgen, dat is ook al belangrijk. Dus die data op orde houden, service-side tracking, gigantische hefboom, maar gewoon als marketeer, ja, ook belangrijk.
Ja, dan staat nog los van überhaupt campagnes en dat soort zaken. Het is al überhaupt het 100%. Inzicht wat je dan hebt, wat je gaat berekenen, wat je mee aan de slag gaat.
Ja. Dus als je voor een klant werkt, ik zou er altijd gewoon voor zorgen dat er goed data wordt bijgehouden, dat er een plan achter zit, dat je die inzichten vergaart, dat je dat ook als hulpmiddel gebruikt voor hoe dat je werkt voor die klant, want dat bepaalt alles. De marketeer die enkel naar cijfertjes kijkt in Meta zelf, ik hoop dat we die tijd aan het passeren zijn, want daar gaat niemand slimmer van worden.
Betekent dat ook in de praktijk dat, wat jij zegt, we voegen heel veel waarde toe en daarna gaan we kijken hoe we dat kunnen doorvertalen naar kanalen. Ja. Dat jullie altijd alle kanalen voor klanten doen, of zeg je van nee, maar het kan ook zijn dat we die data naar een derde partij stuurt die bijvoorbeeld Google Ads weer beheert. Of hoe moet ik dat zien? Is dat...
Nee, dus wij gaan wel vanuit een centraal punt alles proberen te delen met alle locaties, zodat er iets aan marketing gebeurt. Dus dan heb ik het over een Google Ads, GA4, Meta, Snapchat, TikTok, Pinterest, Bing Ads of Microsoft Ads, maakt al niet uit, dat we dat er wel allemaal rechtstreeks naar sturen, sowieso.
Ja.
Cool. Dus los van of jullie het beheren of niet?
Los ervan. Maar ik moet wel zeggen, 99% van onze klanten beheren wij wel alle kanalen. Ja. Van betaalde campagnes tot automation of e-mail bijvoorbeeld. Ja.
Cool.
Okay. We hebben er lang niet deze vraag in de podcast gedaan, maar schoten me er met binnen. Wat we eerder wel eens deden was de grootste fout die je hiermee hebt gemaakt. Dan ben ik wel benieuwd of je een voorbeeld hebt.
Je kunt hem altijd nog knippen hoor, als je zegt van...
Nee.
Alles opeens op straat.
In het begin is dat zeker gebeurd hoor. Dat is een samenwerking met mijn klant en volledige transparantie. Je maakt soms fouten, bijvoorbeeld het niet ontdubbelen van transacties. Dat we transacties dubbel hebben gestuurd naar een Google Ads bijvoorbeeld. Maar daar kom je natuurlijk al vrij snel achter. Ja. Dan, als je ineens alles ziet verdubbelen, dan weet je dat er iets niet klopt. Dat is bijvoorbeeld wel de grootste fout die ik al heb gemaakt, denk ik. Maar je maakt er fouten mee.
Dat is het ding. Ook,
het wordt complexer, dus je gaat ook sneller fouten maken. Ik denk dat er ook wel wat bij hoort, maar ik denk dat dat wel de grootste fout was.
Ja. De eerste dag moet je wel gedacht hebben, zo, dat is best wel een effect. Twee keer zo veel
ik was wel blij toen ik dat zei. Ik dacht aan mij, ons rendement was verdubbeld. Hey, goed bezig. Nee, was het niet.
Oké.
Zijn er nog zaken die we eigenlijk gemist hebben? We hebben het uiteraard heel goed voorbereid met jou. Dus we hadden het allemaal doorgesproken wat we jou al gingen vragen. Ja. Toen jij vanuit het mooie Antwerpen deze kant op kwam rijden, had je toen in gedachten... dit moet ik sowieso niet vergeten te benoemen.
Niet meteen iets, denk ik, dat we niet hebben besproken. Ik denk het belangrijkste is gewoon, denk ik, als marketeer of iets met een affinatie voor marketing of verantwoordelijk ergens in een onderneming of zaakvoerder. Service-side tracking, vergeet het niet. Het is een ding, het is er nu al, het gaat komen. Hoe sneller dat je er ook iets mee doet, denk ik, hoe beter. En zeker als je... je website als marketingmedium gebruikt, maar dat uw omzet eigenlijk niet van de website komt, dan is service-side tracking zeker een gateway naar de toekomst.
Ik zat dan te denken, ik schoot me net erbinnen, ik denk dat jullie dan ook vaak gesprekken voeren, niet alleen met de marketingafdeling, maar ook met de ondernemer zelf erbij. Want het raakt meer dan alleen marketing, toch?
Ja, dat is ook onze slogan. Hè. We willen, we want to make marketing so important, even the CEO wants to get it. Digital marketing, sorry. Dus we duwen er ook altijd wel op, ook zelfs voor in samenwerking, dat wij mee in de bedrijfsvoering willen stappen. Wij willen weten waar hun drijft, waar hun hefbomen zijn, wat de afhankelijkheden zijn en er ook dag in dag uit mee bezig zijn. En wij zijn geen mediaplanners, alsjeblieft. Hè, dat doen wij niet. Wij willen samen mee nadenken met dat bedrijf hoe dat wij ervoor kunnen zorgen dat die mannen gewoon beter worden in wat ze doen, dat die rijker worden, dat die geld beginnen te verdienen, dat die beter worden in wat ze doen. Hoe kunnen wij daarbij helpen als marketeer? En ik denk dat online marketing daar een geweldige tool voor is als concept. En daar past server-side tracking ook bij. Ja. 100%. Ja. Ja.
Nou, toch nog wat, kwam er toch nog een vraag uit.
Ja.
de laatste vraag.
De laatste vraag. We hebben altijd de afsluiter. Ken jij nog iemand waarvan je zegt, nou, met die persoon zouden jullie ook eens een gesprek moeten gaan voeren over marketing in de breedste zin? Het mag niemand meer van Bosdata zijn. Nou,
nee. Dat kan ik niet meer
zeggen. We nu genoeg van gezien.
Ja, vind ik een moeilijke vraag. Ook eens over moeten nadenken, denk ik. Ja.
Houden jouw antwoord nog een keer te
goed? Ja, maar ik zal het laten weten.
Quinten, bedankt voor alle informatie, voor de nuttige info. De rest bedankt voor het luisteren of kijken naar de 33e aflevering. En dan zien we bij de volgende aflevering, de 34e aflevering van Zicht op Marketing.
Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.